Daarna lezen wij uit de brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de eerste 12 versen.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Het woord van de Heere dat deze morgen tot ons komt, vinden wij ook in het gelezen schriftgedeelte 1 Petrus 1, daarvan de verzen 3 tot en met 5. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 5. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in deze laatste tijd. Geliefde gemeente, heeft de Engelse predikant Joseph Charles Philpott gelijk? Als hij zijn preek over deze woorden uit 1 Petrus 1 begint met te beschrijven wat er gebeurt als een rijke man of rijke vrouw overlijdt, dan zegt hij, dan is het een van de eerste vragen: hoe groot is de nalatenschap? En wie zijn de erfgenamen? Hij zegt, dan zijn er maar weinigen die zich nog bekommeren om zijn lichaam, al helemaal niemand om zijn ziel, maar de meesten zijn dan bezig met het geld. En dan klaagt de een dat hij te weinig krijgt, een volgende dat het oneerlijk verdeeld is, een derde had gehoopt op meer, en een vierde begrijpt niet waarom hij geen erfgenaam is. En na een aantal jaren is er helemaal niets meer van die erfenis over. Hoe anders is het dan met die hemelse erfenis, waar wij vanmorgen op worden gewezen in die eerste brief van Petrus. Op die eeuwige blijvende erfenis. Nee, dan moeten wij het ook maar niet gaan verwachten van mensen of van aardse nalatenschappen. Maar de vraag van morgen aan ons allemaal is, hebben wij nou de hoop op die blijvende erfenis? Dan leef je met hoop. Dat is ook het thema van de preek. Leven met hoop. Drie gedachten. Dan worden we allereerst erop gewezen dat God zijn barmhartigheid betoont. Dat is vers 3. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. God betoont zijn barmhartigheid. Het tweede, God bewaart zijn erfenis. Vers 4. Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. En ten derde, God bewaart zijn volk, de erfgenamen. Dat is vers 5. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Leven met hoop. Wij hebben dus vanmorgen de eerste brief van de apostel Petrus voor ons open liggen. Daar begint hij ook mee. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Onvergetelijk zal dat voor hem zijn geweest. Toen zijn broer Andreas hem bij de Heer Jezus bracht. En hij die woorden hoorde. Gij zijt Cephas. Mocht hij 3 jaar lang met de Heer Jezus optrekken. Veel gezien, veel gehoord, worde hij tot een van de meest intieme leerlingen van de Heer Jezus. Hij mocht mee de berg der verheerlijking op. Hij mocht mee de hof van Gethsemane in. En als we de naam Petrus noemen, dan denkt u of denk jij ongetwijfeld al heel snel aan... Ja, aan die dieptepunt in die zaal van Caiaphas, waar hij zijn meester verloochende. Maar hij is opgezocht. Door die opgestane Heer Jezus Christus is Petrus apart opgezocht en in het openbaar weer hersteld in het ambt. Hij mocht het overdoen. O, wat zal het een verwondering zijn geweest voor hem, toen hij zijn brief schreef. Petrus, een apostel van Jezus Christus. En de sporen van dat onderwijs, dat hij heel veel heeft geleerd en heel veel heeft afgeleerd, kom je tegen in zijn brief. Die brief die we vanmorgen voor ons hebben openliggen. Die hij begint met de gebruikelijke groet in vers 1 en 2. En dan begint in vers 3 zijn eigenlijke brief. En wat valt ons daarin vanmorgen allereerst op? Hoe hij begint. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij begint met de lofprijzing. Nou, iemand zegt, is dat dan zo bijzonder? Jazeker, als je beseft wie het hier schrijft, Petrus, tot wie hij schrijft en wanneer hij deze brief schrijft, dan zeg je, wat is het Een wonder, ja, een wonder van Gods genade, dat hij begint met de lofprijzing, geloofd, geprezen. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want aan wie schrijft hij nou die brief? Nou, vers 1 zegt het. Aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Hij schrijft dus een brief aan de christenen die daar leven in dat gebied in Klein-Azië, het huidige Turkije, waar wat huisgemeenten zijn ontstaan. Christenen uit de heidenen. Nee, ze leven ook niet bij elkaar. Ze zijn ook verstrooid. En ze zijn een vreemdeling, zo zegt hij in vers 1. En dat mogen we naar alle waarschijnlijkheid ook figuurlijk opvatten. Ze voelen zich hier op aarde niet meer thuis. Ze zijn vreemdelingen. Want hun vaderland is boven. Maar ze hebben het moeilijk. Ze hebben het niet gemakkelijk. Er is veel vijandschap tegen hen. Ze worden onder druk gezet. Ze worden veracht. Waarom, jongens en meisjes? Nou, omdat zij naar de Heer Jezus willen luisteren. Daardoor komen ze apart te staan. Daardoor worden ze vervolgd, verdrukt. Het is de tijd van keizer Nero. Veel achterdocht, veel wantrouwen naar de christenen. Ze hebben het dus zwaar. En daarom gaat Petrus, om hen te bemoedigen, om hen aan te sporen, deze brief schrijven. Hij zelf heeft het trouwens ook niet makkelijk. Ook hij weet dat ze hem zoeken. Dat hij ook zijn leven niet zeker is. En dat zal ook blijken, want niet lang daarna wordt hij ook opgepakt. En wordt hij in Rome ter dood veroordeeld. Onder die omstandigheden schrijft Petrus dus een brief. Om de lezer zijn hart onder de riem te steken. Nou, dan gaat hij niet klagen. Het is toch wat ons allemaal overkomt. Hij gaat niet jammeren. Maar hij begint, en daarom zei ik, dat is toch een wonder. Als je dan in die omstandigheden je brief begint met de lof te bezingen op wie God is. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Terwijl ze worden verzocht. Kijk maar in vers 6. In welke gij u verheugt nu een weinig tijd, bedroefd door menigerlei verzoekingen. Ze worden verzocht, ze worden, zegt vers 7, beproefd, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat. Hij heeft het even later in deze brief over de hitte van de verzoeking, de hitte van de vervolging. In die omstandigheden zegt Petrus het tegen hen die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Kijk nou niet omlaag. Kijk nou niet naar de omstandigheden. Maar kijk eens omhoog. Geloofd, geprezen zij de Heer. Ja, je hebt gelijk. Als je vanmorgen zegt, dat is wel onmogelijk dan, in zulke omstandigheden, te beginnen met de lof op God te bezingen. Daar heb je gelijk in. Dat is niet wat er uit ons eigen hart opkomt, toch? In tijden van nood, van moeite, van lijden, van zorg. Nee, dat is ook Gods genade. Dat is ook wat Petrus heeft moeten leren. In die laatste nacht bijvoorbeeld van de Heer Jezus Christus. Wat deed de Heer Jezus Christus in die laatste nacht van zijn leven? Nadat hij met zijn discipelen het Pascha had gegeten. Toen ging hij hoe de nacht in? Als zij de lofzang gezongen hadden. Nou, Petrus, hij doet het hier zijn meester na. Dan hebben wij denk ik vanmorgen al gelijk een eerste boodschap voor ons allen hier te pakken. De boodschap die oplicht vanuit het begin van vers 3. Als het zo donker is geworden in je leven. Als je je hoofd als het ware niet omhoog kunt krijgen. Wat doe je nou in die omstandigheden? Lees dan 1 Petrus 1 vers 3 nog eens een keer. En besef dat Petrus in feite hier hetzelfde doet als wat de dichter van Psalm 42 ook deed. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Waarom dan? Daar ik hem verwacht. Die genade die wil God schenken. En wat een wonder. Juist dan, als je in de nacht van het leven de lof op God gaat bezingen, God gaat groot maken, word je door die lofzang als het ware zelf ook omhoog getild, boven de omstandigheden uitgetild. Dat is het wonder van Gods barmhartigheid. Moet u het daar ook van hebben? Moet jij het daar nou vanmorgen ook van hebben? Van die barmhartigheid van God waar Petrus van spreekt. Geloof, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Tot een levende hoop. Ja, dat heeft Petrus ook geleerd. Wat die barmhartigheid van God is. Dat hij een apostel is geworden. Dat hij een apostel is gebleven. Nee, dat heeft hij niet te danken aan zichzelf. Aan zijn optreden. Aan zijn volharding. Nee, dat heeft hij te danken aan die barmhartigheid van God. Hij heeft een nieuwe hoop gekregen. Hoe krijg je nieuwe hoop? Hoe krijg je een levende hoop? Want dat is het, wat hij zegt in vers 3. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Een hoop die niet afsterft. Die door alle omstandigheden heen vast blijft. Een levende hoop. Hoe krijg je dat? Nou, dan zegt hij hier toch ook in vers 3. Hij heeft ons wedergeboren. Het is door Gods genade dat hij een nieuw hart heeft gekregen. Met nieuwe vreugde. Nieuwe verlangens. Nieuwe droefheid. Droefheid over de zonde. Droefheid over het bedroeven van God. Maar ook een nieuw verlangen om de Heer te zoeken, om de Heer te dienen. Wedergeboren tot een levende hoop. Kennen wij die hoop? Leven wij uit deze hoop waar Petrus van spreekt? Als je nou niet weet wat dat is. Kijk dan eens in vers 23, hoe je dat nou kunt krijgen. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Waar moet je dus zijn voor een nieuw leven, voor een nieuwe hoop? Een hoop die verder reikt dan het graf hier op aarde. Hier. In de kerk. Dan ben je vanmorgen op de juiste plaats. Om die levende hoop te krijgen. Een hoop die gebouwd is op wie? die gebouwd is op Jezus Christus zelf, die het leven is, die is opgestaan uit de dood en de prediking van zijn woord. Hier, op zondag, wil hij daartoe gebruiken dat je leert afzien van alles van jezelf, waar je zelf je verwachting op stelt, waar jij je hoop op bouwt. En wilde je wijzen op een ander. Eén naam is onze hopen. Jezus Christus. Hij die leeft. En die ook die erfenis, waar we vanmorgen bij stilstaan, wil uitdelen. Nou, dat is enkel Gods barmhartigheid. En zo zien wij in vers 3. Hoe Petrus ons daar allereerst op wijst. Wie God is. Dat er bij hem barmhartigheid is. Wie je ook bent. Hoe lang, hoe zwaar je ook zijn wetten schond. Petrus, hij heeft het ondervonden. En hij mag het doorgeven. En die boodschap die mag vanmorgen hier klinken. Er is bij God barmhartigheid. Zodat je nieuwe hoop, nieuwe moed, nieuwe kracht mag ontvangen. Maar wat is dan die erfenis precies? Wat is dan de inhoud van die erfenis? Daar wijst hij dus op in vers 4. Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Het is dus, zo zou je kunnen zeggen vanmorgen, een drievoudige erfenis die weggelegd is voor degene die de Heere vrezen, die op Jezus Christus leren bouwen, die door het geloof, door dat ware geloof aan hem verbonden zijn. En dan is aan dat ware geloof de liefde verbonden. En dan is daar de hoop aan verbonden. Dat is eigenlijk een drieling. Geloof, hoop en liefde. Je kan niet zeggen, ik geloof wel, maar ik heb geen hoop. Ik geloof wel, maar ik heb geen liefde. Nee, dat is aan elkaar verbonden. Het zijn die drie vrienden op je levensreis. Ook uw vrienden, jouw vrienden. Geloof, hoop en liefde. De inhoud van die erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, dat is dus een hoop op de zaligheid. Een hoop op de eeuwige zaligheid. Dan moet je hier wel door de strijd heen. Zoals Petrus en zijn lezers door die verdrukking heen moesten. Maar dan is het ook maar een verdrukking van 10 dagen. Zo schrijft Johannes in het laatste Bijbelboek. Maar hoop doet leven. En zeker die levende hoop op God. Hoop op de verlossing uit dit jammerdal. De hoop op de vergeving van zonden. De hoop op het eeuwige leven met hem. Dat is de inhoud van die erfenis. Dat is de inhoud van de hoop op die erfenis. Hebben wij hoop. Hebben we hoop op deze hemelse erfenis? Want deze levende hoop, hij wordt onderscheiden van een stervende hoop. Wat houdt dat nou in? Een stervende hoop. Nou, zoals wij hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren, zullen we allemaal zo onze hoop hebben. Je hoopt op een gelukkig leven. Je hoopt op een mooie baan. Als je eindexamen gaat doen de komende weken, dan hoop je dat je erdoor mag komen, dat je een goed resultaat zult hebben. En zo zullen we allemaal onze hoop hebben. Is dat verkeerd? Nee, zeker niet. Als het allemaal goede zaken zijn, mag je daar ook op hopen? Mag je er ook om bidden? Maar dan is het de vraag van morgen wel, is dit nu alles? Is dit nu alles wat je hoopt? Als ik zou vragen, wat is nou uw hoop en wat is jouw hoop? Zijn dat dan alleen maar zaken die je noemt die voor dit leven gelden? Ja, dan heb je dus alleen maar hoop voor het tijdelijke. Voor dit aardse. En dat noemen we een stervende hoop. Want op het moment dat we dit leven moeten gaan verlaten, is al je hoop vergaan. En vandaar die benaming een stervende hoop. Er is ook nog een valse hoop. Wat is dat dan? Een valse hoop. Nou, als je zegt, ja, maar ik heb wel wat meer hoop. Niet alleen maar voor de tijd. Ik heb ook wel een hoop voor de eeuwigheid. En waar is dan die hoop op gebaseerd? Ja, zeg je, ik bid. Ik bid elke dag en ik lees ook uit de Bijbel. Ik sla geen kerkdienst over en ik heb ook wel eens een bepaalde indruk gehad. En ook wel de overtuiging dat het waar is. Ik heb ook wel mijn lievelingspsalmen, die me wel eens ontroeren. En de Heer, hij heeft me ook wel eens geholpen toen ik naar het ziekenhuis moest. En dat is groot. Maar is dat dan alles? Wat is dan het fundament van je hoop op het eeuwige leven? Is dat dan een bepaald gevoel? Of is het dat je zegt, nou ja, als dan God barmhartig is, dan zal hij mij toch ook niet gaan wegsturen. En zo reis je toch eigenlijk rustig verder. Maar dan is dat toch een andere hoop dan de hoop waar Petrus ons hier vanmorgen op wijst. Op die levende hoop. Want die hoop die is zeker. Hoe weet je dat? Nou, omdat hij dat heeft gezegd, een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Petrus, hij bouwt zijn levenshuis. Het fundament van zijn levenshuis, dat ligt in een ander. Dat ligt in Jezus Christus, die ligt buiten hem. Ja, wat houdt dan die erfenis precies in, Petrus? Kun je er ons nog wat meer over zeggen? Nou, dat doet hij dus in vers 4. En wat valt ons dan op? Als we dat nou eens rustig lezen met elkaar. Wat valt ons nou op aan hoe hij die erfenis beschrijft? Hij noemt het een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Wat valt ons daarin op? Je zou kunnen zeggen, hij zegt eigenlijk alleen wat het niet is in vers 4. Hij zegt eigenlijk wat het niet is. Vandaar ook drie keer die woordjes on. Hij zegt er is geen verderf in, er zit geen vlekken op en het verwelkt niet. Hij zegt precies wat het niet is. Nou, daar moeten we niet van schrikken vanmorgen. Want dat gebeurt wel meer in de Bijbel. Denk maar aan Paulus. Als Paulus opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En hij daarvan verslag doet van wat hij heeft ervaren, dan zegt hij, ik kan het eigenlijk niet zeggen. Het zijn onuitsprekelijke dingen die ik gezien en gehoord heb. En als Johannes in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, gaat schrijven over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan valt ons ook op dat het daarin vooral doorklinkt wat daar niet meer zal zijn. Geen zee meer, geen nacht meer, geen rouw meer, geen pijn meer, geen verdriet meer, geen duivel meer. Dus ook vooral wat er niet is. Kun je daar niks over zeggen, wat het wel is? Nou, daar is die eigenlijk heel kort in. Dat is dat God alles zal zijn en in allen. Dat is die hoop. Ook die erfenis waar Petrus hier ook van spreekt. Waar hij zijn lezers, en laten we hun omstandigheden niet vergeten vanmorgen, in de nacht van het leven, in het lijden, wijst op die erfenis. Nog even, zo zegt hij hier als het ware. En we zullen altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Er is een erfenis. En dan gaat het er niet om wat die erfenis is, maar om wie die erfenis is. Dat is God zelf. Ja, dat is Jezus Christus, die onze hoop is. Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard is voor u. Laten we eens even goed kijken naar die drie verschillende woorden. Onverderfelijk. Wat horen we daarin? Dat daar geen verderf in komt. Nou, waar komt hier op aarde niet het verderf in? Je kunt een erfenis ontvangen. Misschien een gebouw. Maar als de brand uitbreekt, is dat gebouw weg. Je kunt een stuk land, een stuk grond erven. Maar als er een oorlog uitbreekt, denk aan Oekraïne, dan heb je ook niks meer aan die grond. Hier op aarde zijn er terroristen die dood en verderf zaaien, zo zeggen we dan. Met andere woorden, op allerlei wijze komt er hier op aarde verderf in alles wat wij bezitten en wat wij doen. Maar, zo zegt Petrus, er is een hemelse erfenis waar nou nooit meer verderf in komt. Daar kan er geen roest bij komen. Daar kunnen de motten niet in komen. En dan kan de dieven niet bijkomen. Onverderfelijke erfenis. Het vuur kan het niet verwoesten. We hebben dat de achterliggende week weer kunnen zien met al die verschillende branden in ons land. Die opeens oplaaiden vanwege de droogte. Het is Gods goedheid dat er een brandweer is. Dat die regen gaf. En dat ook die branden weer uitdoofden. Maar in één ogenblik is er heel veel verwoest, verteerd. Maar deze hemelse erfenis, die is onverderfelijk. Nou, dat is alleen het eerste. En dan het tweede. Dat is een onbevlekkelijke erfenis. Daar komt dus ook geen vlek of rimpel meer op. En weer zeggen we tegen elkaar. Hoe anders is dat met alles wat wij hier op aarde bezitten? Prachtige jurk. Broek. Komt zomaar een vlek op. Op je meubels waar je zo zuinig op was. Een vlek. Tot een onbevlekkelijke erfenis. Onbesmettelijk. Wat er ook gebeurt hier op aarde. Hoe je jezelf ook kunt bevuilen. Bevlekken door de zonde. Door alles wat je ziet en hoort. Je ziel vol vlekken komt te zitten. Maar nu is er een hemelse erfenis die onbevlekkelijk is. Dan kan niemand meer met zijn vuile vingers aankomen. En dan het derde. Het is een onverwelkelijke erfenis. Hier verwelken de bloemen en de planten. Prachtige bloemen die je kreeg. Ze staan mooi en iedereen zegt het, oh wat staan ze mooi. Maar hoe lang? Of ook die bloemen verwelken. Maar die hemelse erfenis is een onverwelkelijke erfenis. Dat wil zeggen, het blijft altijd even nieuw, even vers, even fris. Er komt na een eeuwige lente geen herfst meer en geen winter meer. En zo omschrijft Petrus dus hier die erfenis die God bezit en bewaart. Die onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Het is dus niet alleen dat God die erfenis bezit, heeft, maar dat hij ook die erfenis bewaart. En dat brengt ons bij het derde deze morgen. Leven met hoop. Want God betoont zijn barmhartigheid. Hij bezit die erfenis en hij bewaart die erfenis. Nou, zeg ik dat goed? Is dat het enige wat hij doet? Nee. Wat zegt hij nou precies in het slot van vers 4 en dan in vers 5? Die erfenis wordt in de hemelen bewaard voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Wij worden dus vanmorgen gewezen op tweeërlei bewaring. Welke bewaring? God bewaart die hemelse erfenis in de hemelen. De zaligheid die bewaart hij. Maar wie bewaart hij nog meer? Dat zijn die erfgenamen. Die bewaart hij ook. Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof. Oh, wat is dat een rijkdom. Want je kunt hier op aarde een erfgenaam zijn van een machtige grote erfenis. Maar als de dood komt, onverwacht, dan zul je die erfenis nooit krijgen. Maar hoe anders met die hemelse erfenis, wie daar nou een erfgenaam van is, die wordt zelf hier ook op aarde door God bewaard. Die hemelse erfgenamen, die kunnen er hier op aarde al zeker van zijn dat die hemelse erfenis op hen wacht. Dat is niet een zaak van nou misschien. Nee, dat is vast en zeker. Dus wat doet Petrus hier in vers 3 tot en met 5? Mag ik het eens proberen vanmorgen aan jullie jongens en meisjes duidelijk te maken. Misschien heb je wel eens een wandeltocht gemaakt. En op een gegeven moment zeiden je ouders of anderen. Waar zijn we nu eigenlijk? Zijn we niet verdwaald? Wat moeten we nu? Ja, je loopt maar en je loopt maar. En je wordt moe. En dan is daar opeens, terwijl je daar loopt, is daar opeens een uitkijktoren. Nou, wat ga je dan doen? Dan zeg je, hé, laten we eens even die uitkijktoren beklimmen. Nou, je gaat dan die uitkijktoren beklimmen en dan sta je op die uitkijktoren en dan zie je opeens boven de bomen, zie je, maar daar moeten we heen. We lopen goed, we moeten nog even volhouden, maar als je nou dat paadje volgt daar en dan daarheen gaat, dan komen we precies waar we zijn willen. Zo is 1 Petrus 1, die geestelijke uitkijktoren, waarin Petrus zijn lezers en ons vanmorgen, als het ware, uitnodigt. Kom nou eens mee op die geestelijke uitkijktoren. En wie er nou Gods genade heeft ontvangen van het geloof, pak dan die verrekijker van het geloof eens en kijk eens. Daar ligt het vaderland. En daar is die hemelse erfenis die bewaard is in de hemelen. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. En welke crisis er hier op aarde ook kan komen. En wat zijn er vandaag de dag niet een crisis? In het groot en in het klein. Maar welke crisis er ook zijn. Die erfenis en die erfgenamen. Die worden door God bewaard. De duivel kan daar niet meer bij. En de dood kan er niet meer bij. En de zonde kan er wat dat betreft niet meer bij. Nee, die erfenis, die wordt in de hemelen bewaard. En hier op aarde, die erfgenamen die zo snel weer kunnen verdwalen, die door de bomen het bos niet meer zien, die moedeloos worden vanwege omstandigheden, geen uitzicht meer hebben, die worden hier vanmorgen op die geestelijke uitkijktoren gezet en gewezen op wie God is in zijn bewaring, niet alleen van die erfenis, maar ook van wie door Gods genade zo'n erfgenaam is geworden. Ja, wie zijn dat dan, vraagt iemand. Nou, dat zegt hij toch ook heel duidelijk. Wie zijn het die worden bewaard? Dat zijn degenen die leven door het geloof. Ja, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder het geloof is het onmogelijk om die levende hoop te hebben. En zonder het geloof is het onmogelijk om die erfenis te krijgen. Maar hoe zwak dat geloof nu ook kan zijn, hoe klein ook, hoe aangevochten, hoe beproefd ook, dat staat God niet in de weg. Hij bewaart die erfenis voor u. En u wordt onderweg ook bewaard. Hij heeft een onoverwinnelijke hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Hij bewaart de erfgenamen. Dat heeft de Heer Jezus Christus toch zelf ook gezegd. Niemand, zo zei hij, niemand kan ze uit mijn hand rukken. En ik en de Vader, ze zijn één. Nou, wat een zaligheid ligt er dan hier in vers 5. Die in de kracht van God bewaard wordt. En dan vind ik het zo mooi, als je beseft wie dat hier schrijft. Petrus. Simon Petrus. Wat heeft hij niet gezegd tegen de Heer Jezus? Ik zal voor u strijden. Ik zal ervoor zorgen dat u niks overkomt. Maakt u zich geen zorgen, meester. Al zullen ze allen aan u geërgerd worden. Ik niet. U kunt op mij rekenen. Hoe heeft hij zijn eigen krachteloosheid moeten inleven? Nee, hij kon zichzelf niet bewaren bij die zaligheid. Als het aan Petrus lag, had hij die erfenis verspeeld. Maar wat mag hij hier een heerlijk woord schrijven, die nou in de kracht van God bewaard wordt. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En daarom kan hij het hier schrijven, die in de kracht van God bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid. Nee, dan zal niets je kunnen scheiden van de liefde van Christus. Geen dood, geen leger hier op aarde, geen duivel. Je wordt bewaard tot de zaligheid, tot het moment waarvan Petrus schrijft, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die dag dat Jezus Christus op de wolken zal komen en hij al die erfgenamen zal inzamelen, dan zal er niet eentje achterblijven. Want die erfenis is zeker en die erfgenamen, ze worden bewaard. Nou, Petrus, dat zijn wel hoge dingen die je zegt. Hoe weet je dat nou zo zeker, man? Vergis je niet? Nee, zegt Petrus. En daar ligt het hart aan het slot van vers 3. Daar ligt het geheim waardoor hij weet, het is even zeker als dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Hij heeft die erfenis verdiend aan het kruis, toen hij zijn bloed stortte. Maar hij is opgestaan uit de dood. Het graf kon hem niet houden. En nu is hij opgestaan. Waartoe? Om die erfenis uit te gaan delen. Om erfgenamen in te winnen. Tot hier in Damwoude aan toe. Die nou de zaligheid, die hemelse erfenis gaan zoeken. Buiten zichzelf, niet in hun gevoel, niet in hun geloof, maar alles zoeken buiten zichzelf. Bij Jezus Christus, die onze hoop is. Waarom is het zeker dat die erfenis veilig is? Omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, ten hemel gevaren is en nu aan de rechterhand van zijn Vader zit en daar bidt. Bid voor al die erfgenamen dat ze worden bewaard door de verzoeking, door de beproeving heen. Nou, dan zijn wij toe, zo tegen het einde van de preek, aan die vraag. Voor u en voor jou en voor mij. Als wij nou vanmorgen worden gewezen vanuit dit gedeelte op die eeuwige erfenis, hebben wij nou ook die hoop. Die hoop op die eeuwige erfenis. Kijk, als je nou vanmorgen zegt, ik zit hier zonder hoop. Waar moet ik heen? Oh, kijk, dan is goed. Wat Petrus hier zegt, Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Zie je wel, hoe hard je hart ook is, hoe koud, hoe donker, hoe vol wanhoop je ook zit, bij deze Heere Jezus Christus is geen ding onmogelijk. Hij stond op uit de dood en zo kan hij geestelijk dode zondaren het leven schenken. Deelgenoot maken van deze hemelse erfenis. En u en jij, die hoop mag hebben, sta je vanmorgen ook op die uitkijktoren en roep je het elkaar toe? Die hoop moet al het leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten en zijn wij in het vaderland. Amen.